dankzij het bloed dat ons vrijpleit komen we voor uw troon. Dat is echt iets heel bijzonders, ja. Als je daar goed over nadenkt, over wat betekent dat, wat heeft de Heer Jezus gedaan voor ons, dan is dat echt weer overweldigend als je daar echt over nadenkt. Weet je, deze dingen zijn vaak zo bekend. Zeker als je langere tijd misschien opgevoed bent in geloof en tot geloof gekomen bent een tijd geleden en je gaat al een tijd naar de kerk toe, dan lijkt het bijna wel alsof dit is, oh ja, ja, dat is waar, maar. En dan komt de rest. Maar dit is zo essentieel. Ik vind het wel leuk hoe, leuk niet alleen leuk, maar ook gewoon heel bijzonder hoe dingen soms lopen gedurende zo'n week. We waren afgelopen maandag bij elkaar als EDT. En we waren met elkaar aan het, voor de gasten onder ons, dat is een eredienstteam. We zijn het een beetje anders dan het noemen, maar dat is nog een beetje de setting waarin we met elkaar nog bij elkaar komen. En wat we daar doen is we bespreken de diensten die geweest zijn, hoe is het gegaan. Dingen die goed zijn geweest, maar kunnen ook dingen leren nog weer voor de volgende keer. En ook voor de komende diensten. En zo opende ik die avond met een gedeelte wat ik vandaag ook wil lezen. En ik zei, ja, ik zit hierover na te denken om hierover te gaan spreken aanstaande zondag. En de mensen zeiden, ja, moet je doen, dat is mooi. Ik zei, voor mij is dat gewoon heel goed. Dus ik ben daar verder over nadenken. En ik zei gelijk, maar ik zit ook wat te aarzelen over Matthäus, over de gelijkenis met de talenten. En toen kwam Matthias binnen, en die viel midden in dat gesprek. En die zei, joh, maar dat vind ik wel mooi om daar iets mee te doen. Ik zei, nou, als jij dan dat doet, dan doe ik het andere, dan sluit dat wel aan. En nu hoor ik vanmiddag, of nu hoor ik net, dat ik dus over Matthäus 25 ga praten. Maar dat was niet zo. Ik zou een ander gedeelte doen en ik zou hier aan refereren en dit misschien op aansluiten. Dus ja, het komt terug, maar het is niet waar het helemaal over gaat. Dus mochten er verkeerde verwachtingen gewekt zijn, het komt wel. Wat zeg jij? Zijn jullie nou aan het discussiëren daar? Oké, zeker. Wat ik wel wil doen, en dat is wat daarna ging ik erover nadenken, waar ga ik over spreken. Toen hadden we afgelopen vrijdag een bijeenkomst met een aantal mensen, een aantal voorgangers vanuit de KAMA. En de KAMA, dat is ook weer voor de gasten even onder ons, trouwens misschien ook wel. Waar staat KAMA voor? Misschien wel een leuke quizvraag. KAMA, waar staat dat voor? Dat weet je niet, hè? Hey, wij zijn KAMA-gemeente. Ja, wist je dat wel? Dat wist je wel. Waar staat KAMA voor? Ik hoorde hier al een hele rijtje opkomen. Jij weet het al lang. Hou op. KAMA, wie? Christian and Missionary Alliance. Weet je het nou? Nu weet nooit meer vergeten. Christian and Missionary Alliance. Het komt eigenlijk voort uit een zendingsbeweging die ontstaan is. Dat is KAMA. Later zijn er gemeenten bijgekomen. Maar oorspronkelijk was het A.B. Simpson die vanuit de bewogenheid die hij kreeg, de opwekking die hij had meegemaakt, één grote passie had en dat is Jezus bekendmaken in de wereld. En eerst was hij heel erg betrokken bij de opkomende Pinksterbeweging van die tijd. En later heeft hij gezegd, ja, maar er wordt wel heel veel nadruk gelegd op bijvoorbeeld tongentaal. Dus als ik daar heel veel mee bezig ben, dan kunnen we Jezus niet meer bekendmaken. En dat is toch waar het mij vooral over gaat. Dat is volgens mij wat het is. Dus op dat moment is hij zelf verder gegaan en is het KAMA geworden. En KAMA heeft een aantal pijlers, zeg maar, pilaren ook weer, om maar een woord te noemen, wat wel een beetje bekend is tegenwoordig. En dat draagt het. En een van degenen die we meeste horen vanuit KAMA en ook wel hier in de gemeente is dat Jezus centraal staat en dat de verkondiging van het evangelie centraal staat. De verkondiging van de goede boodschap dat Jezus is gekomen. En misschien is het goed om even de symbool erbij te pakken, wat we ook in onze gemeente wel bekend is. Die vier dingen, het kruis en het wasvat en het oliekannetje en de kroon en dan de wereld. Die vier, dat wordt wel het viervoudige evangelie genoemd. Nou, dus doe ik maar een één evangelie, maar viervoudig wil zeggen, er zijn een aantal aspecten. En het mooie was, toen we daarover met elkaar aan het spreken waren, bij die samenkomst. Van wat zijn nou de pijlers? En met name gingen die ochtend over een andere pijler die veel minder bekend is. En dat vond ik zo bijzonder mooi om te horen. Dat ook dat speelt binnen Kama, niet alleen Nederland, maar ook, er was een spreker uit Canada, dat het ook daar speelt. Wat is nou die andere pijler die zo belangrijk is? En die andere pijler, dat is naast dus dat Jezus centraal staat en het evangelie verkondigd moet worden, missions, is ook wat zij noemen deeper life. Deeper life, oftewel het leven door de geest, of het ander noemt het leven wat Jezus in jou bewerkt en wat door jou heen mag komen. Enfin, heel veel dingen die we hier ook in het afgelopen jaar met elkaar al hebben mogen bespreken en over na mogen denken, over koninklijk leven. Wat doet nou de Heilige Geest en wat doet Jezus daardoor in ons en door ons heen naar de wereld toe? Eigenlijk twee stukken die bij elkaar komen. En als je dan hebt over, wat is dan dat viervoudige evangelie? Ja, wat is dat viervoudige evangelie? Wie weet dat? Waar staan deze symbolen voor? En toen werd het heel stil. Redding hoor ik. Genezing. Heiliging. En de komende koning. Dus de redding is het kruis. De genezing, dat is dat oliekannetje. Heiliging, dat is het wasvat. Dat is dat rechtse symbooltje. En de kroon, de komende koning. En eigenlijk, toen ik de preek aan het voorbereiden was, over het nadenken was, over het gedeelte waar ik over... Dit zijn de elementen die ook hier weer in terugkomen. En dan zie je dat het zo gaaf is hoe de Heilige Geest mensen aan het voorbereiden is, aan het helpen is om datgene te mogen gaan doen, daarover na te gaan denken, daarna in te gaan leven. Datgene wat God al jaren geleden al begonnen is, eeuwen geleden al begonnen is, ja, in Jezus dus gewoon begonnen is. En dat is waar we vandaag weer bij bepaald mogen zijn. Ik wil gaan lezen vanuit Titus. Wie? Titus. Waar staat dat? Het is een heel klein boekje, het zijn drie hoofdstukjes. Wat zeg je? Ik versta je niet goed, sorry. Na Timotheus, ja. Het is eigenlijk de ene laatste brief die echt aan Paulus wordt toebedeeld. Dus als je nou Hebreeën hebt, die is makkelijk te vinden. Hebreeën, dat is een brief waarvan sommigen denken dat die van Paulus is, anderen weer niet. Dan ga je twee boeken terug. Twee boekjes terug. Hebben we een andere Bijbel? Oh jee. Hoofdstuk 2. Ik wacht eventjes. Dit is een voor sommige mensen moeilijk te vinden boek. Maar dat geeft niet. Ik zie het nu echt gebeuren. Geef dat ding maar hier. Ik zoek het wel voor je op. Ja. Ja? Hoofdstuk 2? Oké. Hoofdstuk 2, vers 11. Goed. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl we verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, de Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Herinner hen eraan dat zij overheden en machten onderdanig behoren te zijn en dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend. En in alle zachtmoedigheid bewijzen aan, alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Levend in slechtheid en afgunst. Hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid van God onze zalig maken en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, die hij in rijke mate over ons uitgegoten heeft, door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwig leven. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Opdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters, ruzies, strijdvaardig, strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een ketters mens na een eerste en een tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Nou, het eindigt wat minder. Je hoort het ook aan mijn stem. Ik ga gelijk lager praten. Maar het eerste gedeelte is eigenlijk waar het echt over gaat. De eerste versen, vers 11 tot en met vers 15, dat zijn blokjes waar Paulus iets uitlegt aan Titus en die komen daarna weer terug in het volgende hoofdstuk. Daarom heb ik bewust dat stuk ook doorgelezen, omdat het als het ware nog een keer opnieuw wordt uitgelegd. En ik zal er ook af en toe even naar verwijzen, maar centraal staat 11 tot en met 15. Wie is Titus? Wat is die brief aan Titus? In de eerste plaats is de brief aan Titus een brief van Paulus aan een geestelijke zoon van Paulus. En hij schrijft die brief met pastorale bedoelingen. Het wordt ook een pastorale brief genoemd. En hij spoort Titus daarin aan. Titus, blijkbaar een jonge man, die spoort hij aan omdat de taak die hij gekregen heeft zo goed mogelijk te doen. Titus heeft namelijk geen makkelijke taak. Titus is geplaatst op Kreta. Nou is dat nu wel een plaats wat nu wel lekker klinkt. Maar om daarheen te gaan in die tijd en als zendeling en gemeentestichter is natuurlijk wel wat anders. En hij was daar en je moet ook bedenken, dat lees je ook best wel terug hier en daar. Je moet ook bedenken dat de cultuur op Kreta was niet zodanig dat dat nou heel makkelijk was. De mensen waren niet heel gemakkelijk. Een van de mensen daar, dat wordt in hoofdstuk 1 wordt het aangehaald, dus het staat ook gewoon in de Bijbel, kun je nog zeggen. Een van de mensen daar die heeft gezegd, Cretensen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Nou zegt Paulus, een van hun eigen mensen zei dat. Dus hij citeert meer een Cretense zelf. Maar het tekent wel iets van wat er is. Men stond gewoon bekend dat er gewoon veel gelogen werd. En dat ze lui waren. Dat is eigenlijk wat het verhaal was. En daar wordt een gemeente gesticht. En daar, op dat moment, moet Titus daar een werk beginnen. En dat is waarom Paulus Titus bezig is om voor te bereiden en te helpen in de taak die hij daar heeft. Wat zegt Paulus nou tegen deze jonge Titus? Overigens komt Titus niet zozeer voor in Handelingen, maar je merkt door de brieven heen van Paulus dat Titus een belangrijke plek had. Ook als Paulus gevangen zit in Rome, dan is Titus bij hem. En hij zendt hem dan ook weer uit. Dus het is toch een belangrijke persoon, een jonge man die geestelijk gegroeid is onder de bediening van Paulus en nu uitgezonden wordt en de dingen gaat doen voor het Koninkrijk van God. En dan zegt Paulus een aantal dingen over die gemeente daar en over het werk wat je daar kunt doen. Vervolgens geeft hij ook richtlijnen, je moet het maar eens lezen in het begin van hoofdstuk 2, hoe oude mannen en oude vrouwen, zo wordt het vertaald, het kan zelfs vertaald worden, als je zou zoeken in de grondtekst, zou zelfs vertaald kunnen worden aan mannelijke oudsten en vrouwelijke oudsten. Maar dat is dan weer een gesprek op zich. Maar dat is wel zo te vertalen. Oude mannen, oude vrouwen mag ook. Kun je ook zo vertalen. En hoe dienen ze zich te gedragen? En hoe dienen jonge mensen zich te gedragen? En eigenlijk zie je in dat hele stuk dat Paulus aanwijzingen geeft aan Titus van hoe gaan die generaties nou met elkaar om? Wat is het voorbeeld wat je voor elkaar hebt? En hoe helpt de een de ander groeien? Dat is eigenlijk waar het over gaat. En dan komt het stuk wat we gelezen hebben. Waarin Paulus zegt, want de zaligmakende genade van God is verschenen voor alle mensen. De zaligmakende. Het woord wat zaligmakende betekent, dat betekent eigenlijk redding. De reddende genade van God is verschenen aan alle mensen. Voor alle mensen. In de eerste plaats is dat al belangrijk goed te beseffen, dat datgene wat God geeft en wat God heeft gegeven, die genade die hij gegeven heeft, die reddende genade, is voor alle mensen. Iedereen. En dan zit je met een moeilijk vraagstuk als je daar met elkaar over spreekt. Van ja, nou ja, als het dan voor iedereen is, hoe zit dat dan? Heeft iedereen dan toch maar een keuze? Of... Ik geloof dat. Ik geloof dat we een keuze hebben. Maar er zijn ook mensen die vinden dat lastig vanuit theologie, vanuit andere teksten. En die zeggen, nou nee, we hebben niet een vrije keuze, dat is iets wat God geeft. Maar dat is de gesprekken die je kunt krijgen. Maar God zegt, het is verschenen voor alle mensen. Die reddende genade. En hoe is die reddende genade dan verschenen? Voor mij is dat echt het beeld van de Heer Jezus. En juist in deze tijd waarin we leven in de adventsperiode, maar ook in het thema, ons jaarthema wat we hebben. Ons jaarthema voor de gasten is koninklijk leven. En het subthema waar we nu in deze periode mee bezig zijn is koninklijk leven is leven in verwachting. Wat verwachten wij? Hoe verwachten wij? En verwacht je nou de komst van Jezus in de kribben? Verwacht je nou het kerstfeest? Dat is wel hoe sommigen, ik zeg niet wij, maar gewoon in het algemeen sommige mensen leven. Elk jaar weer kijken we verwachtingsvol uit naar het kerstfeest. En het lijkt wel alsof we elk jaar weer het feest vieren van het kind in de kribbe, alsof dat kind in de kribbe ook het kind in de kribbe is gebleven. En de helft is goed. Het kind in de kribbe mogen we vieren. Want het is een wonder van Gods genade. De God, de schepper van hemel en aarde, de heilige grote God die mens werd zoals wij. En die niet kwam in rijkdom, in macht en in majesteit, maar die kwam in kwetsbaarheid, in kleinheid. En die lag in een kribbe. Het is 180 graden anders dan hoe het in de wereld gaat. Hoe hoger je positie, hoe groter en hoe rijker je huis is of de plek waar je mag zijn, dat is de wereld. En in het koninkrijk van God is het precies andersom. God laat zien dat het niet gaat om de uiterlijke rijkdom, maar dat het gaat om de rijkdom die juist van binnen zit. De rijkdom waardoor je mag weten dat je tot een eeuwigheid een kind van God mag zijn. De rijkdom waardoor je mag weten dat je behouden bent. Die rijkdom. En dat is een grotere rijkdom dan de hoge positie die je hier mag bekleden. En de financiële rijkdom die je hier mag hebben. Dat is mooi, daar mag je van genieten. Als je er maar van geniet in het danken van God daarvoor. Maar Jezus laat zien dat er iets is wat nog hoger is. Ik vind het zo mooi dat Paulus beschrijft in Filippenzen hoofdstuk 2, dat het Jezus, en ik zeg maar even in makkelijkere woorden dan het vaak in de Bijbelvertaling staat, Jezus heeft niet koste wat het kost vastgehouden aan het aan God gelijk zijn. Maar hij heeft zichzelf ontledigd, staat er. Hij heeft zich leeg gemaakt. Hij heeft zijn godheid als het ware afgelegd. en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En in de gestalte van een dienstknecht heeft hij hier geleefd, is hij gehoorzaam geweest aan God, datgene wat God de Vader aan hem op had gedragen. En ging hij de weg die hij moest gaan tot in de dood van het kruis, zo zegt Paulus het daar ook. En zo stierf hij. Je zou bijna zeggen geboren om te sterven. Voor jou en voor mij. Dat vind ik een goede opmerking. Nee, daarom ga ik hem nu herhalen voor je. We zijn toch allemaal geboren om te sterven? Dat lijkt wel zo. Maar als je daarmee bedoelt, we gaan allemaal een keer dood, dan is dat niet wat oorspronkelijk bedoeld is. Dat is gekomen door de zondeval. Ik geloof dat als we naar de Bijbel kijken en de bedoeling die God heeft in Jezus, dan is het dat we zijn geboren om te leven. Tot een eeuwigheid met Hem. En dat er nu nog ons lichaam sterft, dat is waar. En wanneer je niet in de Heere Jezus gelooft, wanneer je niet Hem niet aanvaardt als jouw Heer en Heiland, dan is het ook waar dat de Bijbel zegt dat je niet zult leven tot een eeuwigheid. En het is precies datgene wat Jezus voor jou en mij deed, dat Hij werd geboren om te sterven, terwijl Hij zonder zonde was, zodat wij het leven van Hem zouden krijgen terwijl wij in zonde zijn. En dat is het verschil. Wij zijn bedoeld om te leven. Dat is de genade van God. De passie van God, de liefde van God. Dat we leven met Hem. En dat is wat Jezus liet zien. Er is iets heel anders. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je kijkt naar ons thema, dat het koninklijk leven waar de Bijbel over spreekt, werd zichtbaar al juist in de menswording van Jezus. Dus je zou kunnen zeggen, het koninklijk leven werd van bovenaf, vanuit de hemel naar de aarde gebracht. En werd getoond, maar dit is wat ik van jullie vraag. Maar tegelijkertijd, en dat gaat vooraf, dit is wat ik jullie aanbied. Dit is wat ik jullie aanbied. Dit leven, wat gerepresenteerd wordt in Jezus, waar Johannes Evangelie zo prachtig over spreekt. Het leven, wat het licht voor de mensen is, dat was in het woord, dat was in Jezus. En Hij droeg dat in zich mee en door te sterven kwam het vrij voor een ieder van ons. En dit leven mogen wij leven. Dat is de reddende genade van God. Het koninklijk leven wat van boven naar beneden kwam. Het leven zoals God die alleen maar kan geven. Dus eigenlijk de beweging vanuit de hemel naar de aarde toe. De beweging van boven naar beneden. Dat is waar het begint. Het begint altijd daar. Alles van God begint met die beweging. En dan het volgende stukje. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat heeft te maken met wat er staat in vers 14, wat we net ook hebben gelezen. Ik zal het gelijk doorlezen, ik sla 13 even over. 14, Hij, Jezus, heeft zichzelf voor ons gegeven, dat is die genade, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Ijverig in goede werken. Dus vrijkopen van goddeloosheid, van wetteloosheid en een eigen volk reinigen die ijverig is in goede werken. Nou, dat heeft te maken met, het leert ons de goddeloosheid, wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Wat eigenlijk hier staat, wat Paulus wil zeggen, En wat de Heilige Geest ook tot ons wil zeggen, is op het moment dat de reddende genade van God is verschenen voor alle mensen, ook voor jou, ook voor mij, jij en ik hebben mogen kiezen, we hebben de keuze mogen maken om hem te aanvaarden en te zeggen, ja Heer, ik geloof en ik aanvaard uw offer aan het kruis van Golgotha. U heeft ook mij gered. En daardoor gebeurt er iets geweldigs. Daardoor ben jij gered. En mag je weten dat je straks bij hem in de hemel zal zijn. Maar niet alleen dat je straks bij hem in de hemel zal zijn. Er is ook iets wat nu gebeurt, voor nu gebeurt. Wat gebeurt er namelijk op het moment dat je de Heer Jezus aanneemt? Wat ontvang je dan? De Heilige Geest. Weet je nog, als ik een moeilijke vraag stel? Heilige Geest. Oké. Dat is het goede antwoord. De Heilige Geest. Kijk eens wat hoofdstuk 3 zegt. Waar Paulus eigenlijk al deze dingen weer opnieuw zegt. Ik begin maar even bij vers 4. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde, moet je even goed onthouden, en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Eerst had hij het over de reddende genade. En nu wordt het uitgebreid in, wat is dan die reddende genade? Nou, dat is de liefde van onze zaligmaker en de goedheid die aan de mensen verschenen is. Die maakt, daardoor maakte hij ons zalig. Daardoor redde hij ons. Niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, dat is de genade. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest die hij in rijke mate over ons heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. In rijke mate heeft hij door Jezus onze redder de Heilige Geest uitgegoten, zodat als je nog even voor ogen haalt die symbolen waar het kruis staat, waar de redder Jezus als redder is, dat hij ook ons heiligt. Dat is dat koperen wasvat, dat is dat wasvat. Dat hij ons heiligt, dat we de Heilige Geest ontvangen, zodat we door de Heilige Geest een heilig leven kunnen leven. Een leven wat correspondeert met onze positie als heiligen. Heiligen betekent apart gezetten. Apart gezet door God, door zijn genade. En dat we werken mogen gaan doen, niet om heilig te worden, niet om onze rechtvaardigheid te verdienen, maar dat we het mogen doen omdat we zijn gered, omdat we geheiligd zijn en dat het van daaruit door ons heen gebeurt door die stroom van liefde die over ons uitgegoten is in de persoon van de Heilige Geest. En dan is die liefde die God door de Heilige Geest aan ons geeft, wordt de dragende kracht onder alles wat wij mogen doen in deze wereld. Dat is heiliging. Dat is een heilig leven. En daardoor, en dat kun je gelijk op die lijn doortrekken, zullen de dingen die in jouw leven zijn gebeurd, waar je verwond bent geraakt, waar je innerlijk gebroken bent geraakt, daardoor mag er genezing gaan stromen door dezelfde Heilige Geest in de naam van Jezus, die onze geneesheer is. Dat is het oliekannetje in het embleem. En dat is wat zo groot is. Het is niet alleen maar reddende genade. Het is dus niet alleen maar de goedheid en de liefde van God die als een beweging van boven naar beneden komt, waardoor het koninklijke leven van boven naar beneden heen zichtbaar wordt. Maar tegelijkertijd worden we hierin meegenomen en mogen we weten dat we worden geheiligd en dat we worden gereinigd en dat we worden geheeld, zodat we dat koninklijke leven ook mogen leven hier op aarde. En dan zie je dat die lijn die van boven naar beneden gaat, die stroom, wordt nu een stroom die gaat hier over de aarde heen, door jou en door mij heen. De verticale lijn van boven naar beneden wordt een horizontale lijn. Waarom? Niet voor onszelf, maar juist voor die mensen die Jezus nog niet kennen. Waarvoor Jezus ook gekomen is, waardoor de reddende genade ook naar deze aarde is gekomen. Waarvoor de goedheid en de liefde van God ook naar deze aarde is gekomen. Die mensen die hem nog niet kennen, die moeten hem leren kennen. En de kortste weg om Jezus te leren kennen is voor mensen vaak doordat ze jou en mij leren kennen. Dat hoort zo te zijn in ieder geval. Dat is de bedoeling dat God met ons heeft. Dat als mensen jou ontmoeten, dat ze in jou iets gaan ontmoeten van die stroom van genade, die reddende genade, waar jij onderdeel van bent. De liefde die in jou gestroomd is en die door jou heen mag stromen naar de ander toe, zodat anderen in jou en in mij Jezus mogen gaan zien en ontdekken. En onderdeel gaan worden van die stroom. Als het ware in die stroom mogen springen, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Zodat ze meegenomen worden door die stroom van genade en liefde. En dat stuk is misschien wel het belangrijkste voor jou en mij, voor de periode waarin wij nu leven. Want ja, wat gedaan is in het verleden, is dat God zijn Zoon heeft gestuurd. En wat gebeurt in de toekomst is dat Jezus weer terug gaat komen uit de hemel. Maar nu, als jij Jezus hebt aangenomen als jouw Heer en Heiland, als jouw Redder, als jij Jezus hebt aangenomen in jouw leven en onderdeel bent geworden van de reddende genade, de liefde, de goedheid van God en dat in jouzelf ontvangen hebt door de Heilige Geest. We leven nu wel hier en we hebben een taak hier. We hebben een koninklijk leven te leven hier op aarde. Een leven waarmee we het koninkrijk van God vertegenwoordigen in de plaats waar jij gesteld bent. Op plekken waar God deuren voor jou opent. En voor de een is dat weer heel anders dan voor de ander. Voor de een zal dat het gezin zijn. Voor de ander zal dat het werk zijn. Voor de volgende zal dat een motorclub zijn. Voor de volgende zal dat een sportvereniging zijn. Voor de volgende, noem het maar op, misschien wel de kledingindustrie. Misschien wel de politiek. Misschien wel. Vul het maar in voor jezelf. Waar is jouw open deur waar jij binnen mag zijn, bent gekomen en waar jij die stroom van liefde en genade mag laten stromen, zodat mensen door jou heen Jezus gaan leren kennen? En er staat niet voor niets dan dat wij geroepen zijn om de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. En dat wij... Dus daarbij wat we niet moeten doen, hè, wat we dus achter ons moeten laten. Maar er staat ook in wat we wel moeten doen, namelijk bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Daarmee laat je de cultuur van het koninkrijk zien. Er staat dus bij wat wij mogen doen in het koninklijke leven. En wat we ook mogen laten. Wat we de rug als het ware toe moeten keren. Maar dat betekent niet, en dat is de praktijk een klein beetje geworden in het verleden, dat als je niet wil meedoen met de dingen van de wereld, in die begeerte en al die andere goddeloosheid die er in de wereld is, dat je de wereld uit kunt gaan door je terug te trekken in je eigen veilige plekje. Want op het moment dat je dat gaat doen, dan haal je het licht weg daar waar het juist hoort te zijn, namelijk in de duisternis. Licht hoort te schijnen op plaatsen waar het donker is, anders heeft licht geen nut. Het zou toch raar zijn als je een huis hebt waar het daglicht volop inschijnt, dat je plotseling licht gaat aandoen. Dat gaat nergens over. Maar met kerst dan de lichtjes ook even uit. Maar normaal gesproken doe je dat niet. Licht hoort te komen waar het donker is, zodat je wat kunt zien. Dat is ook met onze plek in de wereld. Wij zijn het licht van de wereld, zegt de Heer Jezus. Omdat Hij het licht van de wereld is. Wij zijn verbonden met Hem. Hij leeft in jou. Hij leeft in mij. Wij vertegenwoordigen Hem en wij laten zijn licht schijnen op die plekken waar we horen te zijn, in de duisternis. Maar als we daar willen zijn, dan kunnen we dus wel zeggen, hé, maar wij doen niet mee met de dingen van de wereld. Wij zeggen, nee, dit is niet mijn begeerte. Nee, ik doe niet mee in goddeloosheid. Maar ik wandel wel op de manier zoals het koninkrijk van God dat onder andere hier wordt weergegeven. Namelijk dat we leven rechtvaardig. Rechtvaardig. Leven we rechtvaardig? Is door jou en door mij heen de wereld het afgelopen jaar een stukje rechtvaardiger geworden? Of zijn het mooie woorden? Rechtvaardigheid, recht, gerechtigheid. Het zijn dingen waar ik de laatste tijd wat meer over nadenk. Als je hebt bepaalde seizoenen, dan word je daar... Word je bepaald bij bepaalde begrippen, misschien ken je dat wel. Voor mij is dat rechtvaardigheid, rechtgerechtigheid. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Hoe werkt dat bij mij? Hoe werkt dat vanuit mij in ons midden? Hoe werkt dat vanuit mij in de wereld? En ik merk dat ik daar nog wat te leren heb. Zo, dat is een zondebelijdenis. Of hebben we er allemaal misschien wel wat in te leren? In bezonnenheid, rechtvaardigheid, gerechtigheid, recht. En godvruchtig te leven. Godvruchtig te leven, dat betekent dat er vrucht aan jou groeit, wat overeenkomt met jouw positie in Christus. Dat je vrucht gaat dragen, die tot eer en glorie van God is. Niet tot eer en glorie van jou en mij, maar tot eer en glorie van Hem. En dan een derde stukje. Je hebt gehad koninklijk leven wat van boven naar beneden als een stroom naar ons toe kwam. En je hebt gehad de horizontale lijn van het koninklijk leven wat door ons heen stroomt en wat door ons mag doorgaan in deze wereld. En zo mogen we hier leven. Maar het mooie, er is nog een derde blikrichting. En die blikrichting is van hier naar boven toe. Dat is niet het koninklijk leven als zodanig, maar dat is de verwachting van de komende koning. In heerlijkheid en majesteit. Dat is de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus. Dat is de kroon die we zagen in het embleem. De verwachting van de komende koning. Hij is natuurlijk nu koning, maar de komst van de koning. Dat is misschien wel duidelijker. De komst van de koning. Dus je moet je voorstellen, het koninkrijk van God is geopenbaard in en door Jezus Christus. Heeft in jou en mij vorm gekregen door het koninklijk leven wat wij mogen leren leven door de Heilige Geest. Door de goedheid, door de genade van God, waardoor we gered zijn en geheiligd zijn. En dat koninklijke leven, dat is als het ware een soort, mag ik het een wegbereiding noemen ook, voor de komst van de koning straks, zodat zijn koninkrijk in alle volheid zal doorbreken. Daarom is ons werk, onze plaats, ons zijn hier nu zo ontzettend belangrijk. Omdat we, zoals Johannes de Doper een wegbereider was voor de komst van Jezus als het lam van God wat geopenbaard werd, waardoor het koninkrijk van God zichtbaar werd, waardoor Jezus de weg naar het kruis ging, zo is nu ook, zijn wij als het ware vertegenwoordigers van het koninkrijk van God. En met de boodschap dat het koninkrijk van God in jou en in mij is, maar dat de koning straks gaat komen en dat dan op dat moment het koninkrijk volledig zal doorbreken in heel de schepping. Dat betekent dus een lijn van boven naar beneden, een lijn horizontaal over deze aarde en een lijn vanuit deze aarde omhoog, waarin wij als het ware, terwijl we bezig zijn om ons werk te doen, om datgene te doen wat we mogen doen, die goede werken waarover gesproken werd in hoofdstuk 3, zo boeiend, hè? We spreken altijd over genade en je hoeft niks en je mag zijn. En nou plotseling staat er hier ook weer dat we een volk zijn wat gereinigd is om goede werken te tonen. Is dat niet verwarrend? Is het niet verwarrend? Je vindt het niet verwarrend? Daar ben ik blij om. Soms kan het verwarrend zijn voor mensen. Die zeggen, hé, maar ik hoef toch niks en nu moet ik wel. Maar dat heeft ermee te maken dat bij het eerste moeten wat we vaak in ons hebben, het moeten is zoiets van, ik moet de liefde en de genade en de grootheid en mijn redding moet ik verdienen. Daardoor kom ik dichter bij God. Maar het is niet zo dat wij daardoor dichter bij God gekomen zijn. Waardoor wij dichter bij God gekomen zijn, is omdat God dichter naar ons toegekomen is in de Heer Jezus. Daardoor, door die genade, zijn we dichter bij God gekomen. En omdat wij in de relatie met de Vader en met Jezus en de Heilige Geest mogen leven, daardoor mogen wij de goede werken doen die God voorbereid heeft, zoals Paulus dat in Efeze schrijft, die God voorbereid heeft, zodat wij daarin wandelen. Met andere woorden, de weg die jij gaat, daar liggen de werken gewoon klaar en je hoeft alleen maar te doen wat je tegenkomt, wat je hand vindt om te doen. We moeten wel doen. En dat is wat Matthias toen straks vertelde vanuit Matthäus over de gelijkenis van de talenten. Je moet wel doen. Er was er eentje die deed niets. Heel die gelijkenis gaat over een heer die aanwezig was waar zijn werkers, zijn dienaren waren. Maar er kwam een bepaald moment dat die heer wegging. En het leidt geen twijfel dat Jezus zichzelf hierin ziet als degene die op dat moment weer teruggaat naar de Vader, maar heeft jou en mij talenten gegeven. Talenten zijn in de Bijbel, in dit stuk, zijn geen gaven, maar dat zijn geldstukken. En de bedoeling is dat je er handel mee drijft. Dus datgene wat jouw Heer jou heeft gegeven, doe daar dan ook iets mee, zodat het vrucht gaat dragen, zodat het zich kan gaan vermeerderen. En daarvoor zijn wij bedoeld dat datgene wat Hij ons geeft, dat het gaat vermeerderen, zodat datgene wat wij Hem kunnen aanbieden als Hij weer terugkomt, het de vrucht is van wat Hij heeft gedaan in ons, maar wat wij van daaruit hebben mogen doen door genade. Dus we kunnen niet met armen over elkaar zitten. We kunnen niet alleen maar zeggen, ja, ik ben gered en eenmaal komt de Heer, en stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw en het komt allemaal wel goed. Nee, we hebben een taak. De taak is het koninkrijk van God zichtbaar maken. Het koninklijk leven zichtbaar maken. Door de manier waarop wij leven. Niet per se door alleen maar wat je doet, maar juist vanuit een hartsgesteldheid waardoor je de dingen doet. Het betekent dus dat er in jou, in mij, in ons allemaal dingen aan het veranderen zijn, zodat we steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. En steeds meer gaan lijken op onze hemelse Vader. Zodat de dingen die we doen gaan komen uit een hart wat gevormd is door de genade, de liefde, de goedheid en de kracht van God. En dat mogen we doen. En als we dan doen, dan zullen mensen ontdekken dat niet jij eigenlijk degene bent die dat doet, maar dat degene die het in jou en door jou heen doet, Jezus zelf is door zijn geest. En dat ze Hem dan mogen ontdekken en ontmoeten. Dat ze hun leven mogen gaan geven aan Hem. En ja, dat soms gebeurt dat zomaar in één keer. En soms heeft dat jaren nodig en heb je geduld nodig. Heb je relatie nodig om mensen mee te nemen. Maar dat geeft de geest weer. Dat is onderdeel van de vrucht van de geest, is geduld. Dat is een vrucht waar ik af en toe nog wat meer van mag hebben. Maar daar ben ik de enige in waarschijnlijk. Oh, niet? Oké. Okay. Dat is, bijvoorbeeld, zie hoe mooi het is dat in één zo'n stukje, in eigenlijk drie versen, waarbij vers 4, het vierde en het vijfde vers meer een uitleg nog is, dat eigenlijk in drie versen een beweging staat van het Koninkrijk van God. Een beweging staat uit het hart van God, waar de reddende genade in Jezus naar ons toegekomen is. Waarin de liefde en de goedheid bij ons gekomen is, zodat wij door de Heilige Geest gereinigd, geheiligd, geheeld mogen wandelen. En dat we in dat proces zitten waardoor we steeds meer en steeds dichter bij de Vader mogen komen. En één oog steeds weer omhoog houden. Komt Hij al? Is de Koning er al? Hoor ik al? Zie ik al? Verwacht Hem. En soms zijn we zo bezig met het hier en nu, dat we vergeten dat er een geweldige belofte is van de verschijning van de Heer Jezus. Waarin we Hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Waarin we zullen worden veranderd in een oogwenk en gelijk worden aan Hem. Waarin we bij Hem zullen zijn tot een eeuwigheid. Waarin we met Hem zullen regeren, zoals het Koninkrijk dan zichtbaar wordt. Dat we Hem kennen zoals wij gekend zijn. Ten volle gaan kennen. Dat we dan zullen weten, echt weten, hoe groot de liefde en de genade van God is voor jou en voor mij. De verwachting van de komst van onze zaligmaker. De verwachting van de komst van de glorie van God. Dat is een belangrijk onderdeel van koninklijk leven. Omdat de koning komt. Maranatha. Weet je wat Maranatha betekent? Maranatha is een Aramees woord, is eigenlijk een gebed of een belijdenis. Maranatha betekent, ach Heere, kom, als een gebed. Maar het betekent ook, het kan ook betekenen, de Heere komt. Als een belijdenis. Dus we mogen het met elkaar zeggen. Maranatha. Zeg het maar hardop. Maranatha. Heere Jezus, kom toch spoedig. Zeg het maar. Heere Jezus. Ja, dat is lastiger. Maranatha is makkelijker. Vinden we het lastig, de wederkomst? Ja. Ja, dat is zo. Dat is zo. Het is lastig voor de mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Het is lastig omdat we het zo graag hen ook gunnen. Daarom hebben wij zo'n belangrijke taak. En daarom moeten we onze plek innemen. Want Hij komt. Hij komt. Dat is vast. Vast en zeker. Laat mij het dan maar zeggen. Maranatha. Heere Jezus, kom spoedig. Hij komt. Halleluja. Amen.